Na Jeremia 22 gaan wij, waar wij laatstelijk waren in vers 10 tot en met 12, bij de zogeheten profetie over Salem. Dat was dat moeilijke verhaal van die achtereenvolgende koningen van Juda, van het tweestammenrijk, waarbij sommigen hier toegesproken worden, dan wel er wordt over hen gesproken, omdat nou eenmaal dat oordeel zou komen over dat tweestammenrijk in het algemeen, maar zelfs in het bijzonder ook over de over dat koningshuis van David, dat in deze dagen van Jeremia in Jeruzalem ook zijn einde zou nemen. Ik weet dat het een lastig verhaal is. Ik kan het ook niet onthouden. Ik moet ook altijd weer kijken wie is wie ook alweer. Want die mannen die hebben dan nog verschillende namen ook. Hè. Ze hebben een naam en daarna worden ze koning en dan krijgen ze een andere naam. Dus het maakt het allemaal een beetje lastig. Maar Salem kennen wij als Joahas. Dat is dezelfde namelijk. En hij heeft wel 3 maanden geregeerd. Notabene. Vanuit Jeruzalem. Vandaar dat de man makkelijk wordt overgeslagen. Daarom is het opmerkelijk dat het hier niet gebeurt. Er worden zelfs 3 versen nog aan hem gewijd. Maar hij heeft het inderdaad maar heel kort volgehouden. Want toen viel farao Necho Judea binnen en haalde hem van de troon. Waarna zijn broer Joachim, bijgenaamd Eliakim, werd aangesteld als koning door de farao zelf. Salem werd weggevoerd naar Egypte en dat wordt hier ook feitelijk aangekondigd. In deze 3 versen hier. Dat wil zeggen, het is nauwelijks de moeite waard om hem te vermelden. Maar niettemin, hij wordt vermeld en daarna gaat de profetie vanaf vers 13 verder over zijn opvolger. Joachim, bijgenaamd Eliakim. Dat wil zeggen, dat was zijn broer. Het was een van de zonen van Josia. En uiteindelijk vinden we in deze geschiedenis ook de laatste koning over Juda. En dat was ook nog een van de zonen van Josia. Dat was namelijk Zedekia, die trouwens Matanja heette. Ja, wat een toestanden zijn. Het is maar goed dat die Fransen hier in Nederland zijn binnengevallen en dat ze in ieder geval bepaald hebben dat de achternaam niet meer mocht worden veranderd. Maar het was daarvoor ook een puinhoop, hoor, in Nederland, met de namen. Maar dat is een ander verhaal, dat ik u zal onthouden. Maar zo gingen die dingen nou eenmaal. En we krijgen dus nu een profetie over Joachim, bijgenaamd Eliakim, die aangesteld was nadat farao Necho Jeruzalem veroverd had. En nam de koning mee, Joas Salem, uit de voorgaande 3 versen, die het maar 3 maanden had volgehouden dus. En nou was Joachim aan de beurt en nu wordt meteen door de profeet een profetie over hem uitgesproken. Ik zeg niet dat het bij deze gelegenheid was. Het probleem is ook met Jeremia dat de diverse onderdelen van dit toch wel wat lange Bijbelboek niet in chronologische volgorde staan. Dus wanneer het werd uitgesproken, nou ja, voor zover was blijkbaar. En meer weten we er niet van. Maar daar staat dan toch in vers 13, vanaf vers 13. Wee dien die zijn huis bouwt met ongerechtigheid. En er wordt dus een wee uitgesproken over de man die heet Jehovah zal verhogen. Als hij tenminste Joachim heet. En als hij Eliakim heet, dan betekent het uiteraard God zal verhogen. Maar toen maar weer. Maar de Heer zou hem vernederen. Wee dien die zijn huis bouwt met ongerechtigheid en zijn opperzalen bouwt met onrecht, die zijn naasten dienst om niet gebruikt en geeft hem zijn arbeidsloon niet. Staat er dus achter wat het betekent. In de praktijk hebben we hiervan doen met algemeen aanvaarde beginselen zoals die nou eenmaal werken in de politiek. Degene die aan de macht zijn, die... wat doen ze? Ze moeten geld hebben van het volk, daar komt het allemaal op neer. Het is uitbuiting, onderdrukking of hoe dat maar heten mag. Waar de grenzen liggen, weten wij niet. Die zijn in de Bijbel ook niet echt vermeld. Alleen, er wordt wel gezegd dat het nou eenmaal zo zou gaan. En dat is de voortdurende strijd tussen de machthebbers en degene die aan die macht ondergeschikt zijn. En degene die ondergeschikt zijn, bedenken voortdurend nieuwe idealen of andere inzichten met betrekking tot de staatsinrichting, zodat we er af en toe weer eens een revolutie krijgen, waarna het zaakje gewoon weer opnieuw kan worden opgestart. Zo gaat dat, hè. In het bedrijfsleven gaat het trouwens ook zo. Het is helemaal kenmerkend voor het menselijk bedrijf, moet ik u zeggen. Maar toen maar weer. Weding. Het neemt niet weg dat de heer daar het een en ander over te melden heeft. En u weet waarschijnlijk hoe dat is. In de Bijbel wordt beschreven hoe het hele Israël feitelijke familie geacht wordt te zijn, met zorg voor elkaar. En dat onder coördinatie of supervisie van de koning. Dat wordt hij geacht te doen. In de praktijk kwam er zelden wat van terecht. En hier ook niet. Van Jojakim zeker niet. En dus krijgen we deze uitspraken. Uitspraken over die Jojakim die daar zegt, vers 14 ben ik inmiddels. Die daar zegt, ik zal mij een zeer hoog huis bouwen en doorluchtige opperzalen. En hij haalt zich vensteren uit, want doorluchtig wil zeggen dat er licht in komt. Maar lucht mag ook, want die vensters zijn open vensters. Waar licht binnenkomt en waar lucht binnenkomt. Door luchtige opperzalen, hij balt zich vensteren uit. En het is bedekt met ceder. In ieder geval de dakconstructie. En aangestreken met meni. Dat kan ook gewoon metselspecie zijn trouwens. En alles wat dient om het zaakje dicht te maken. Winddicht, maar in de eerste plaats ook waterdicht. En van oudsher is dat een luxe aangelegenheid. Je leest er in de Bijbel vaker over, waarbij van bepaalde constructies gezegd wordt dat het weliswaar er aardig uitziet, maar dat de stenen van de muren niet aan elkaar gevoegd zijn. Ze zijn los opgestapeld en er hoeft maar iemand flink tegenaan te duwen en dan valt het hele zaakje om. Dat is het eigenlijk. En dat geldt niet alleen voor bouwconstructies, maar voor allerlei organisatievormen die de mens ook heeft uitgedacht. Er hoeft maar ergens iets mis te gaan en het valt in elkaar. Want het gaat natuurlijk maar niet alleen om de bouw van één paleis, maar het gaat om de bouw van zijn koningschap of zijn koninkrijk in zijn geheel. En het wordt verteld aan de hand van de bouw van één paleis. Maar u weet, een paleis is een koninklijk huis, maar een koninklijk huis is gewoonlijk niet een paleis. Dat zijn begrippen die naast elkaar lopen. Dat weet u, dat is ook de hele Bijbel door zo. Israël is een huis, maar ja, het is een volk. Maar het hoort bij elkaar. En de gemeente is een huis, maar ja, het is een volk. Van levende stenen, samengevoegd, enzovoorts. Door allerlei voegselen en winselen en banden. Zo wordt het genoemd in Efeze 4 in elk geval. En zo zou het met een volk ook zijn. En een fatsoenlijk huis of paleis zou ook zo zijn. En dat is inderdaad wat beschreven wordt. Waarna overigens verder ingegaan wordt op die ceder. Want die laat zich herhalen in vers 15... Waar staat, zoudt gij regeren omdat gij u mengt met de ceder. U vergelijkt met een ceder, u beschouwt als een ceder. Alsof u denkt dat u een ceder bent, want dat is het eigenlijk. Hè? Omdat gij u mengt met de ceder. U moet daarbij bedenken dat weliswaar de ceder een boom is en dus een houtsoort. Maar feitelijk is de seder een uitbeelding in de Bijbel van, nou ja, van machthebbers in het algemeen. Dat is ook wat het woord seder betekent. Gekke, we hebben het een beetje omgekeerd. Het is eres. We hebben er een seder van gemaakt. Maar het is erets. Met een zaaien aan het eind. Erets. Maar dezelfde letters gebruiken wij voor het woord seder. Maar goed, wij zeggen het achterstevoren. Vooruit maar weer. Maar het heeft van doen met arats. En arats in het Hebreeuws betekent zoveel als sterk zijn. Stevig zijn. In het Engels kom je weer tegen als to erect, oprichten. Stevig staan. En wat het maar was. Maar het spreekt dus over dat wat staat. Dat wat krachtig is, dat is de seder. En ons wordt uiteraard verteld dat het zulke mooie bomen zijn. Een goede, regelmatige houtsoort. Een hele hoge boom bovendien, van tientallen meters hoog. Zodat ze geschikt waren om er schepen van te maken. Dat deden de Fenicius dan ook, zegt men. En daardoor konden ze zo ver varen. Ze verkochten die dingen trouwens ook aan Egypte en aan de Libiërs. Maar vooruit maar weer. Maar hoge, stevige en kaarsrechte bomen. Mooi. Maar neem niet weg dat diezelfde seder in de Bijbel specifiek fungeert als een uitbeelding van het Davidische koningshuis. Waarom ook niet? Het is het langslopende. Het langstdurende. Als je nou praat over duurzaam, er is maar één duurzaam koningshuis en dat is van David. En de seder is daar ook een uitbeelding van. Je ruikt het, nou ja, dat is niet het goede woord, maar je merkt het, als je het een keer geproefd hebt, dan zeg ik, dan merk je het hier ook, hè. Want het volgende woord is vader, uw vader. In vers 15. Zoudt gij regeren omdat gij u mengt met de seder? Heeft niet uw vader gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan? Ik persoonlijk, als ik dit vers lees, denk ik dat onder die seder sowieso het Davidische koningshuis in de eerste plaats verstaan moet worden. Waarvan het idee is dat de Heer nou eenmaal beloften aan David gedaan heeft met betrekking tot de continuering, de duurzaamheid van zijn koningshuis. En hier wordt op retorische wijze gevraagd aan Jojakim: zoudt gij regeren, dat wil zeggen aan de macht blijven, omdat gij behoort tot die seder, tot dat huis van David? Je zult moeten bedenken dat dat in ieder geval die afstammelingen van David, zeker degenen die op de troon waren, zich bewust geweest moeten zijn van de beloften die God aan hun stamvader ooit gedaan heeft. En zeker in koninklijke families wordt het familieregister bijgehouden en de familiehistorie en het archief en wat het allemaal maar was, moeten ze geweten hebben. En de woorden die hier volgen, ook met betrekking tot de volgende generatie trouwens, hier in Jeremia 22, hebben hiermee van doen. Namelijk, de Heer zegt, dat kan ook wel zijn dat je een erfgenaam, een afstammeling bent van het koningshuis van David, waaraan ik beloften gedaan heb. Maar dat betekent niet dat ik je niet gewoon kan afzetten, van die troon kan halen. En onder die kroon vandaan, elders staat dan, zet die kroon af. In verband met dezezelfde dagen, maar dat staat dan in Ezechiël. Maar vooruit. En hier staat, zoudt gij regeren omdat gij u mengt met de seder. Maar in, even kijken of ik hem zo gauw vind. Ja, vanaf vers 24, vanaf dit, in ditzelfde hoofdstuk, daar ontbreekt eigenlijk een nieuwe kop. We hadden een nieuwe alinea moeten beginnen feitelijk, want we hebben eerst een stuk over Salem vanaf vers 10, vanaf vers 13 over Jojakim en vanaf vers 24 over Jechonia, de zoon van Jojakim. Alleen weet ik niet waarom men daar niet een nieuwe kop van gemaakt heeft, bovengezet heeft. Want eigenlijk voor ons is dat laatste gedeelte nog het meest interessante. Omdat Jegonias de laatste was uit die reeks van afstammelingen van David, die op de troon van David zat in Jeruzalem. En van hem staat dan ook prompt, vers 24, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, of schoon Gonia. Nou, denk je dat het een meisje is natuurlijk, Gonia. Maar het is Jegonia, het is Jegonias. Of schoon Gonia, de zoon van Jojakim, koning waren, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand. Maar het had eigenlijk vertaald moeten worden, of schoon Gonia, de zoon van Jojakim, koning van Juda, een zegelring is aan mijn rechterhand. U weet toch waar een zegelring voor staat? Voor wat wij tegenwoordig noemen de ondertekening van een akte. Daar wordt met de zegelring een stempel onder gezet. En daarmee wordt die akte, die overeenkomst, gewaarmerkt. En de Heer heeft zo'n akte opgesteld als het ware met David. En heeft hem onder ede beloften gedaan met betrekking tot zijn koningshuis. En Jeremia zegt, ja, dat kan nou wel zijn dat Jegonia een zegelring is of was aan mijn rechterhand. Er staat, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. Waaruit je dus meteen ook kunt opmaken dat de zegelring eigenlijk dus inhoudt dat zoiets niet zal gebeuren. Want er staat, of schoon hij een zegelring waren of was of is, zal ik hem toch vandaar wegrukken. Ik zal hem wegnemen. En dat is precies waar het over gaat. En zeker nog in de hieropvolgende verse, waarin dan gezegd wordt, schrijf deze man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, vers 30. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zitten op de troon Davids en heersende meer in Juda. Met andere woorden, hier wordt wel degelijk, ondanks alles, ondanks die belofte, ondanks de zegering, ondanks de seder, een einde gemaakt aan het koningshuis van David over Juda, dan wel in Jeruzalem, want dat is uiteraard hetzelfde. Dat die seder inderdaad een beeld is van het Davidische koningshuis, dat vinden we, vind ik tenminste, in 2 Samuel 5 geïllustreerd. Nou, geïntroduceerd moet ik misschien zeggen. Per slot, in die hoofdstukken vinden we daadwerkelijk de introductie van David als koning, de vestiging van David en daarmee van het Davidische koningshuis, na de dood van Saul, want zo begint dan 2 Samuel in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 5 zijn we zover dat David inmiddels koning geworden is over alle stammen van Israël en niet alleen over Juda. Hetgeen mij gelegenheid geeft om erop te wijzen dat die zogeheten splitsing van het Rijk na de dood van Rehabeam feitelijk al bestond voor en in de dagen van David. Het is nooit weg geweest. Het zijn altijd als twee identiteiten beschouwd, heel de geschiedenis door. Juda tegenover Israël, dan wel de rest van Israël. Maar die maar even tezijde. In elk geval in vers 5 van 2 Samuel 5 lezen we, te Hebron regeerde David over Juda 7 jaar en 6 maanden... en te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Hebben jullie die nog? En als David later sterft, dan kan hij nog net zeggen, ik heb Salomo tot koning gemaakt over Israël en Juda. Met andere woorden, ook onder Salomo is nog sprake van twee. Hoewel, er was maar één koning. En die dingen spelen hier een rol. Maar als David dan koning geworden is, inderdaad, over heel Israël, verovert hij op de Jebusieten, verovert hij de stad Jebus en noemt die stad vervolgens Jeruzalem. En daarna lezen wij meteen in vers 11. En Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David. Dat zijn mensen dus. En cederhout. Dat meteen voorop. Hij stuurde een personeel. En cederhout. En timmerlieden. En metselaars. Nog steeds mensen en vaklieden. En zij bouwden David een huis. Van cederen. Maar het huis dat voor David gebouwd zal worden, maar dat is twee hoofdstukken verder, dat is één bladzijde omslaan, is dat koningshuis van David. Waarbij in 2 Samuel 7 immers David op het idee komt om den Heere een huis te bouwen. Onder het motto, ik woon in een huis van cederen. Dat staat in vers 2 van 2 Samuel 7. Zo zeide de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een cederhuis. En de ark Gods woont in het midden der gordijnen, in een tent. En dus heb ik het idee om den Heere, om voor de Heer een huis te bouwen. En de Heer zegt dan via Nathan dat het een aardig idee is voor een volgende generatie. David mag het niet doen, maar zegt de Heer tegen David, maar ik zal voor u een huis bouwen. En dat heeft betrekking op zijn familie. En daar vind je de instelling van het continue koninkrijk van het huis van David. Althans, dat wordt daar beloofd en daar gaat het maar om. En zelfs als in 2 Kronieken 2 de tempel gebouwd gaat worden, onder Salomo, dan stuurt Salomo een boodschap naar koning Hiram, diezelfde koning Hiram, en zegt, u hebt voor mijn vader zeder geleverd voor zijn paleis. Ik wil dat je voor mij hetzelfde doet, maar nu niet voor mijn paleis, maar voor mijn God, die de grootste is van allemaal. Van alle goden, wel te verstaan. En hij vraagt om cederhout. Hebben jullie dat nog? En of het nou het paleis is van de koning of de tempel, onder gezag van de hoge priester, maakt ons weinig uit, want uiteindelijk hebben we toch van doen met de zoon van David, die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, zodat koningschap en priesterschap toch bij elkaar komen. Maar het wordt gerelateerd aan die cederen. En daar gaat het maar om, hè. Zoek het maar eens uit. Ik heb nog een aardige trouwens. In Richteren, dat is in hoofdstuk 9, daar vinden wij een gelijkenis. Ik vind het een fantastische gelijkenis. Echt, maar ik vind het prachtig. De bomen gingen eens heen, zoiets zie je anders alleen maar in films. De bomen gingen eens heen om zich een koning aan te stellen, of wat er maar staat. We zien hier een echt gezonde plek, geloof ik. Maar goed, de bomen gingen eens heen om een koning aan te stellen en ze wilden allemaal niet, weet u wel. En toen zouden ze het vragen aan de doornenbos. Aan Doornbos zouden ze het vragen. Dus, en die. En dan wordt er gezegd: ja, maar een doornenbos, dat is droog hout, dat is brandgevaarlijk. En je kunt wel doornenbos aan, maar die vliegt in de brand en die zal zelfs de cederen verbranden. Staat er. Ja, ik ga het niet allemaal op, er staan nog veel meer. Maar u weet, de doornenbos is koning geworden. Wij kennen hem ook in de vorm dus van een doornenkroon. En is een beeld van de wet. Maar het vasthouden aan de wet heeft ertoe geleid dat van dat koningshuis van David toch niet al te veel terechtgekomen is, mag je wel zeggen. Meestal heb ik daar geen problemen mee, als ik dat zo zeg. Vooralsnog. Er staat niet dat het ook inderdaad gebeurd is, maar er staat wel dat het risico ervan is. En het is ook inderdaad zo, ja. Maar ik laat hem maar weer gauw los. Afgezien daarvan, ik had natuurlijk de moeite moeten nemen om je mee te nemen naar Ezechiël 17, maar dat doe ik toch maar niet. Maar in Ezechiël 17 vinden we zelfs twee gelijkenissen. Gek, hè, dat je meteen in gelijkenissen terechtkomt. In het Oude Testament vind je zelfs twee gelijkenissen waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat de cederboom een beeld is van het Davidische koningshuis, waar de Heer iets mee zou doen. Nou ja, een takje afplukken en ergens anders neerzetten. Ja. Ja, ja, ja. En de oorspronkelijke boom zou nederig worden. En dat ene takje dat verplaatst zou worden naar Ierland. Maar dat staat er niet bij. Maar dat takje dat zou daar worden tot één grote boom alsnog. Waarmee dus David, het koningshuis van David verplaatst zou worden. Maar in ieder geval zou verdwijnen uit Juda en uit Jeruzalem. Dat wil zeggen uit het tweestammenrijk. Dat Juda bedoel ik. En daarmee uit Jeruzalem. Maar dat is in Ezechiël 17. Het hele hoofdstuk, van begin tot eind. Maar dat moet maar even volstaan hier. In Jeremia 22, vers 15 waren wij. Zoudt gij regeren omdat gij u mengt met... Je kunt ook gewoon zeggen, omdat gij behoort tot... En dat betekent het ook echt... Van Efraïm staat bij gelegenheid, ik meen in Hosea, dat hij zich mengt, vermengt met de volkeren, met de heidenen. En wat dat betekent, hoef je niet uit te leggen. Er wordt tot de heidenen gerekend. En van Israël, nog eerder wordt het gezegd dat het dat doet, dat het in het algemeen, dat het zich vermengt met de heidenen, op wat voor wijze dan ook. En hier staat, omdat gij u mengt met de seder, of dat gij vermengd zijt met de seder, omdat je deel uitmaakt van het Davidische huis, en inderdaad op de troon van David hebt gezeten, die troon van David uit vers 2 hè, van Jeremia 22, voordat u dat vergeet. Hoor het woord des Heeren, gij koning van Juda, gij die zit op Davids troon. Daar gaat het over. Hè? Omdat u daarop zit... Zult gij daarom regeren en aan de macht blijven? En dan lees ik hem verder in vers 15. Heeft niet uw vader gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan en het ging hem toen wel? Ja, en wie die vader is... Dat is het aardige hiervan, hè? Als je begrepen hebt wat de seder is, hoef je niet meer te vragen wie die vader is. En als je de seder niet begrepen hebt, dan vraag je je af, vader? Welke vader? Iemand die wat goeds deed in Israël en leefde onder de zegen van de Heer? De vader van Jojakim? Nou, het gaat toch iets moeilijker worden. Nou ja, iets moeilijker, ja. Maar als je weet dat die seder de verwijzing is naar het Davidische huis... Dan weet je meteen wie die vader is. Dat is David uiteraard. En dat grijpt maar niet één generatie terug. Het grijpt terug naar wat je dan noemt officieel de stamvader van het hele geslacht. En daarmee van het hele koningshuis. Die heeft gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan. En het ging hem toen wel. Hij heeft de rechtszaak des ellendigen en nooddruftigen gericht... Absalom vond het niet voldoende, maar hier staat het toch van Gods wegen. Ja. En toen ging het hem wel. Is dat niet mij te kennen? Gaat het er niet om dat je mij kent? Dat je leeft in gemeenschap met mij, in communicatie met mij? Gaat het niet om dat je doet wat recht is in de ogen des Heren? En vasthoudt aan de... Nou ja, wet is altijd zo'n zwaar woord. Maar vasthoudt aan de instructies die dan toch via Mozes gegeven zijn oorspronkelijk. Ook met betrekking tot het koningschap overigens. Want die vind je ook in de Mozaïsche boeken terug. De Mozaïsche wetgeving. Dat wil zeggen, David is op zijn troon gebleven in moeilijke omstandigheden. En met vijanden rondom. Maar hij kwam tot het grootste rijk aller tijden, feitelijk. Want ja, hij kende de Heere. En hield zich aan waar hij aan gehouden was. Ondergeschikt aan de Heer zelf. En dat geldt voor deze Jojakim blijkbaar niet. En kortom, Jeremia zegt tegen hem, of hij hem letterlijk gesproken heeft, weet ik niet, maar... waarschijnlijk wel. Maar hij zegt tegen hun, gaat erom dat je dat je de heer kent. Ken hem in al uw wegen. Die kent u toch, die uitspraak, hè? Ik heb laatstelijk gelezen op een tegeltje, geloof ik, maar het staat in de Bijbel. Ken hem in al uw wegen. Als je dat doet, dan kan je er misschien op rekenen dat de heer voor je zorgt. Maar als je dat niet doet, en Jojakim deed dat niet, ja, hoezo is hij zo zeker van zijn troon? Misschien was hij inderdaad ook wel letterlijk bezig met te bouwen aan het paleis. Waarom ook niet? Het is een oud koninklijk gebruik om altijd maar bezig te zijn met het oprichten van bouwwerken. Ik denk dat het iets psychologisch is, hè? Die mensen denken dat ze wat tot stand moeten brengen en dus bouwen ze een huis. Het is beter om iets te doen aan de opbouw van het volk en de zorg voor het volk dan het altijd maar weer oprichten van pandjes, hè? Van huizen. Nee, dat hebben ze altijd gedaan. Dan laten ze wat na, weet u wel. Ja. Doe maar. Maar uw ogen en uw hart, vers 17, zijn niet dan op uw gierigheid en op onschuldig bloed om dat te vergieten en op verdrukking en overlast om die te doen. Verdrukking is eigenlijk de term voor uitbuiting, voor fraude. En overlast is, nou ja, dat is een ander woord voor verdrukking. U weet toch wat last is? Dat is lading. Dat wat je te sjouwen hebt, dat is een last. Dat weet u toch, hè? En overlast, ja, dan heb je te hoge wieldruk, zeg maar, hè? Dan krijg je een bekeuring. Dat is overlast. Daar bezwijk je onder. Of je auto, of de snelweg, of wat het maar was wat eronder bezwijkt. Dat is overlast. Verdrukking dus. Te zware verdrukking. Daar komt het op neer. Misbruik van de macht. Dat is wat hij doet. Ons valt het niet op, want ik moet u zeggen, ik bedoel echt niemand persoonlijk, maar ik moet u zeggen, ja, dat is de gebruikelijke gang van zaken altijd geweest, hè? Maar dat heb ik u net verteld. Uw ogen en uw hart zijn niet dan op gierigheid. Inhalen. Wat kunnen we eruit trekken uit dat volk? Wat kan het opbrengen? Waarom ook niet? Het geldt voor de mensen in de handel in principe hetzelfde. Zeker de lui die alleen maar in de geldhandel zitten. Wat kunnen we eruit halen? Wat kan het rendement zijn? Hè? Kosten wat het kost. Kost het doden? Nou, kost het levens, heet het dan natuurlijk. Als het doden kost, die hebben we zat. Maar als het levens kost, wordt het penibel. Hè? Dat begrijpt u toch? Hè? Ja. Maar goed, dat is wat gebeurt. Van overheidswegen altijd. En dus onschuldig bloed om dat te vergieten en op verdrukking en overlast om die te doen. Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, zoon van Josia, net als die salm hiervoor bijgenaamd Joas, zoon van Josia. Zij zullen hem niet beklagen, zegt de Heere alzo van Jojakim. Zij zullen hem niet beklagen. Ze zullen niet roepen, och, want dat is een uitroep van beklag, hè, van verdriet, och, officieel. Och, mijn broeder, of och, mijn zuster. Zij zullen hem niet beklagen, och, heer, of och, zijn majesteit. Ze zullen roepen, de koning is dood. En daarna volgt leven de koning, de volgende namelijk, in de hoop dat het dan beter gaat. Weet u nog, eigenlijk riepen ze iets dergelijks bij de dood van Salomo ook, hè? Het liep niet zo lekker af met Salomo. De koning was dood. Leven de koning, maar eerst moeten we even een... kreeg de koning een smeekschrift der edelen. Want dat zijn zo de termen uit de geschiedenis die daarvoor gelden. En smeekschrift hield in verlaging van de belasting. En Rehabiam weigerde dat. En toen zeiden ze, nou zoek het dan zelf maar uit, dan regelen wij wel een andere koning. En dat hebben ze gedaan. En de Heer had daar trouwens al in voorzien. Overigens. Want de Heer houdt er niet van dat zijn volk wordt onderdrukt. Het is zijn volk. Hebben we die nog? De Heer kijkt ernaar om. En met alle recht zet hij dus zo'n koning af. Zo is het. Maar zij zullen hem niet beklagen. Sterker nog, er staat zelfs: met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Het is eigenlijk een ingewikkeld verhaal en toch ook weer niet. Het hangt er vanaf hoeveel ik er aan moet uitleggen. Kijk, Jojakim is gestorven. Ergens staat het laconiek. Hij is gestorven en hij werd opgevolgd door zijn zoon Jochonias of Gonia uit 24. En bij gelegenheid staat dat in één zin. Er wordt echter nog het een en ander meer over die man verteld. Over hoe het met hem zou aflopen. Namelijk, in 2 Koningen 24 staat dit gewoon wat ik nu net zei. Namelijk, hij stierf en hij wordt opgevolgd door zijn zoon Jojachin, bijgenaamd Jechonias. Ik zoek hem toch maar even op, want daarna hebben we nog wat anders. Dit was 2 Koningen 24. 2 Koningen 24 vers 6 moet ik zijn. Waar staat: en Jojakim ontsliep met zijn vaderen en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats. That's it. De Jojakim waar wij het over hebben. Hij overleed. En hij wordt opgevolgd door Jojachin, ook bekend als Gonia. En die vinden we in Jeremia 22, vers 24. Dat is geen probleem. Maar wat doe je dan met: hij zal een ezelsbegrafenis hebben. Heb je wel eens een ezel zien begraven? Nou, dat niet. Maar ik heb wel eens een ezel in zijn graf zien liggen. Weet je wat ze met het ding doen, met het beest doen als hij doodgaat? Wat ze met een auto doen als hij onderweg in de woestijn begeeft. Gewoon laten staan. En in sommige landen zie je dus overal langs de weg autowrakken. Ja. En dat doen ze met een ezel ook. Ik heb ze wel gezien, dode ezels, meer dan één keer rondom Petra. Dan begeeft zo'n beest het en die wordt dan gewoon in het ravijn geduwd. Het is altijd langs de ravijn, dus het maakt niks uit. En daar ligt het dier dan. En dan wordt het opgevreten door wat dan ook, door roofvogels, door roofdieren enzovoorts. Wat het maar is. Kortom, zo'n beest wordt niet begraven, wordt gewoon opgegeten. Maar ik weet niet of u het zich herinnert. Wij hebben hiervoor in Jeremia al dat soort uitspraken gelezen. Over die lichamen die buiten Jeruzalem zouden liggen en die niet begraven zouden worden. En overgegeven worden aan de zon. En aan de gieren of arenden of jakhalzen, wat er allemaal maar stond, hè. En hier staat natuurlijk in 2 Koningen 24 vers 6 wel laconiek: Jojakim ontsliep met zijn vaderen en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats, maar hij is niet normaal overleden. En dat weten wij omdat wij later lezen in 2 Kronieken 36. Daar vind je het verhaal van die opvolging en farao Necho. En zo in de eerste paar versen. En dan komen we bij Jojakim, die op de troon gezet werd door Necho, terwijl zijn broer Joas werd meegenomen in Egypte. Al waar de man is overleden, maar daar hadden we het vorige keer over. En dan zijn we nu in vers 5 van 2 Kronieken 36. 25 jaren oud was Jojakim als hij koning werd en hij regeerde 11 jaar te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren zijn Gods. En Nebukadnezar, de koning van Babel, toog tegen hem op en bond hem met 2 koperen ketenen om hem te voeren naar Babel. Kortom, op een of andere wijze is die man gevangen genomen geworden. Maar kennelijk niet in Jeruzalem, maar waarschijnlijk daarbuiten en voordat Jeruzalem veroverd werd. Misschien was hij op de vlucht geraakt. Er zijn een heleboel theorieën over. Maar ja, verzin ze maar, denk ik altijd. Maar hij is niet kunnen ontkomen, hij is gevangen genomen, hij is in boeien geslagen. En voor wat wij ervan begrepen hebben, is hij dus onderweg ergens overleden. En toen heeft men hem gewoon laten liggen. Want vergis u niet, die gevangenen werden meegevoerd naar Babel. Dat was zo gebruikelijk, maar ze moesten wel lopen, hoor. achter de karavaan aan, om zo te zeggen. En dat is de man dus overkomen. Hij heeft het niet gehaald. Hij is onderweg overleden. En hij moet ergens zijn achtergebleven. Langs de weg. En dan ben ik weer even terug in Jeremia. Want ook in Jeremia lezen we er nog meer over. Dat is in Jeremia 36. Daar zijn we weer bij Jojakim, de koning van Juda. En dan staat er in vers 30 van Jeremia 36. Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, de koning van Juda. Hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. En zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn desdaags in de hitte en desnachts in de vorst. En ik zal over hem en over zijn zaad en over zijn knechten hun lieder ongerechtigheid bezoeken. En ik zal over hen en over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda al het kwaad brengen dat ik tot hen gesproken heb. Maar zij hebben niet gehoord. Zij hebben niet willen luisteren. Nou, die lijkt me duidelijk genoeg. Wat er precies gebeurd is, wordt ons geen verslag van gedaan. Dus meer valt er niet over te zeggen. Het is alleen wat we hier hebben aangekondigd en de vaststelling dat hij is overleden en opgevolgd. Hetgeen doet vermoeden dat hij niet al te ver van Jeruzalem af is overleden. Vandaar dat het zo makkelijk vermeld kan worden. Maar ook dat weten wij niet zeker. Maar het is hem noodlottig vergaan. En dan gaan we maar weer terug naar Jeremia 22. Met een ezelsbegrafenis staat er, zal hij begraven worden. Dat wil zeggen, hij wordt niet begraven. Men gooit hem gewoon in een ravijn of wat dan ook, of in een greppel. Daar staat er ook, men zal hem slepen, of voor men zal slepen en daarheen werpen, verre weg van de poorten van Jeruzalem. Hoe ver dat weg is, weet ik niet, maar dit is wat er gebeurd is. En of hij daar, of hij nog leefde of inmiddels was overleden. Ik neem aan dat hij op sterven na dood was en dat men hem toen gewoon in een greppel gegooid heeft, dan wel in een ravijn. Waar dan ook. Hetgeen toch niet bepaald eervol is, zeker niet voor een koning. Vers 20. Klim op de Libanon. Want het Libanon heeft iets met die cederen te maken, weet je nog? Dat is dat hoge gebergte. Niet alleen de bomen waren hoog, het gebergte was ook hoog. Klim op de Libanon en roep en verhef uw stem op de Bazan. Dat is ook een gebergte, althans een hoogvlakte, een beetje naar het oosten, maar allebei in het noorden van Israël. Roep ook van de veren, maar al uw liefhebbers zijn verbroken. Kennelijk gaat het om een roepen om hulp vanuit een hoge positie. En wat de veren betreft, nou ja, dat kunnen alleen maar de veren van de Jordaan geweest zijn. Meer veren, overzetveren, zijn er nou eenmaal niet. En dat zijn de altijd, hoe moet je dat zeggen, dat zijn de flessenhalzen, de bottlenecks, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het is het gebied waar mensen langskomen. Als je hulp wil hebben, moet je ergens wezen waar mensen zijn, waar verkeer is. En roep om hulp. Maar het zal niet helpen. Want al uw liefhebbers zijn verbroken. Die zijn er niet meer. En dat is ook wat hierna verteld wordt. Hoewel het is in vers 22. Dus ik lees eerst vers 21. Ik sprak u aan in uw grote voorspoed. Maar gij zeidet, ik zal niet horen. Dit is uw weg van uw jeugd af, dat gij mijn stem niet hebt gehoorzaamd. Gij hebt mijn stem nooit gehoorzaamd. Dit is je manier van leven, van jongs af aan. Dus je bent niet te verontschuldigen. En dan staat er in vers 22, de wind zal al uw herders weiden. En uw liefhebbers zullen in de gevangenis gaan. Het eerste is iets meer letterlijke taal. Het tweede is iets meer letterlijke taal dan het eerste. Die liefhebbers, namelijk, die kwamen we tegen in vers 20. Al uw liefhebbers zijn verbroken. Van hen valt geen hulp te verwachten. degenen die u liefhebben en dus in belangrijke mate u dienen, want liefhebben en dienen zijn nogal synonieme begrippen. Uw liefhebbers zijn verbroken, zegt vers 20, dus je hebt geen hulp te verwachten. En in vers 22 staat, uw liefhebbers zullen in de gevangenis gaan. Zij zullen weggevoerd worden in ballingschap. Zij zullen verdwijnen als kaf voor de wind. En daarmee ben ik terug in het begin van vers 22. De wind zal uw herders bijden. Dat wil zeggen, wegblazen in de praktijk. Afvoeren. Voor zover bijden wil zeggen ergens heen leiden, en dat zit in het begrip opgesloten, wordt gezegd, de wind zal dat doen. De wind zal uw herders, dat wil zeggen, zal de leidslieden van het land, ja, de heren regenten, dan wel de edelen en hoe ze maar heten, de vorsten uit Juda, ze zullen weggevoerd worden in de eerste plaats. Dat weet u misschien, hè? Wat weggevoerd werd, was in de eerste plaats altijd degene die op een of andere wijze macht en invloed hadden. En wat achterbleef, was niet de moeite waard om weg te voeren eigenlijk, als er wat achterbleef. De wind zal uw herders wijden, als kaf wegblazen. Wij hebben in de profetieën uitspraken die gebruik maken van dezezelfde metafoor. Namelijk, de Heer zal het volk wannen. Dan wel, hij zal het zeven, en woorden van die strekking, alsof het gaat om een soort oogst. Maar wannen wil zeggen het kaf van het koren verwijderen. En in de praktijk gebeurt dat door gebruikmaking van de wind. Gebeurt er windenergie, ja. We laten wind blazen. En dat is wat waarop hier gezinspeeld wordt. Ze verdwijnen, je ziet ze nooit meer om. Waar zijn ze heen? Ja, waarheen blaast de wind? Er zijn nogal wat liedjes die met zulke teksten, hè? Waarheen blaast de wind? Waarheen gaat de wind? Ja. De wind zal uw herders wijden en uw liefhebbers, je kunt ook lezen, namelijk, uw liefhebbers zullen in de gevangenis gaan, in ballingschap gaan. En dan zult gij zekerlijk beschaamd en te schande worden vanwege al uw boosheid. Dan sta je er alleen voor. En dat wekt het vermoeden dat de man misschien heeft willen vluchten, alleen of met een groep. Maar niettemin, het is hem niet gelukt. Hij is gevangen genomen, in boeien geslagen, weggevoerd en onderweg noodlottig overleden. O gij die nu op de Libanon woont en in de cederen nestelt. En let wel, de man letterlijk woonde niet op de Libanon. Laat staan dat hij een nestje gebouwd had ergens in een cede. Alsof hij een vogeltje was. Maar waar het op slaat is uiteraard op de positie van het Davidische huis. Een ceder van de Libanon. En daar vermengde hij zich mee. Daar rekende hij zich toe. Dat was vers 15. Maar er staat, dat kan je nou wel doen, maar het loopt fout af. Hoe begenadigd zult gij zijn als u de smarten zullen aankomen. Eigenlijk zou ik er niets over moeten zeggen, over de uitdrukking hoe begenadigd zult gij zijn als u de smarten zullen overkomen. Want eigenlijk, dit is heel ordinaire ironie. Hoe begenadigd is die man als hem de smarten overkomen? Het antwoord is letterlijk helemaal niet, integendeel. Hij krijgt geen genade. Hij rekent er misschien op, omdat hij nou eenmaal van David is, en ben David, een zoon van David. Maar hij hoeft er niet op te rekenen. En daarna moet ik erbij zeggen, het is niet alleen maar ironie. Het is nog veel erger. Het is ook nog een woordspeling. Want Ganan, wat vertaald is met begenadigd, komt van gen. Genade, ja. Ganan heeft eigenlijk fundamenteel de betekenis van zich nederbuigen. Men ontvangt namelijk genade doordat men zich onderwerpt aan degene die genade geeft. Heb u die nog? En de grondbetekenis van het woord is die van nederbuigen. Dus je kan ook nog vertalen met hoe nedergebogen zult gij zijn. Of worden. Of hoezeer zult gij nedergebogen worden als u die smarten zullen aankomen. Maar niet nederbuigen in onderwerping, maar nedergebogen onder dwang. Onder druk namelijk van Gods wegen, onder het motto, vernedert u onder de krachtige hand Gods. Tot ons wordt dat gezegd omdat we dat vrijwillig zouden doen. Maar als men het niet vrijwillig doet, zal de Heer ons net zo goed vernederen onder zijn krachtige hand, maar dan in een oordeel. Hebt u hem zover? Hoe begenadigd zult gij zijn? Als u de smarten zullen aankomen, het wee als ener barende. Dat dat op een vrouw slaat. De vertalers waren er niet van overtuigd dat wij dat wisten. En dus hebben ze het woord vrouw achterin gevuld. Maar dat beeld van de barende vrouw is altijd een uitbeelding van oordeel. Het wordt me niet altijd een dank afgenomen, meestal niet trouwens. Maar ik zeg altijd, naar Bijbelse maatstaven, de vrouw is in levensgevaar bij de geboorte van het kind. Ja. Het is een uitbeelding van oordeel. En waarom niet, staat in Genesis dat het dat is. En neem mij niet kwalijk, want ik heb het niet uitgevonden. Integendeel. Maar het is een Bijbels gegeven. Later wordt hetzelfde beeld gebruikt voor heel Israël. En zelfs voor een Israël alsnog in de toekomst. En zelfs ook voor een Israël in het heden, trouwens. Hè. De smart als een barende. Maar dat zou hem overkomen. En daarmee zijn huis, ongetwijfeld. Want ik hoop dat u begrijpt dat we hier uitdrukkelijk spreken niet alleen maar over die Eliakim, maar dat we Joachim. Zo wordt die genoemd, Eliakim, Joachim. We spreken niet alleen maar over deze man, maar we spreken daarmee over het Davidische huis, wat hiermee feitelijk tot een eind zou komen. Vers 24 spreekt nog over een opvolger. Maar die heeft het ook maar 3 maanden volgehouden. Dus in de jaartelling, zal ik maar zeggen, telt hij niet eens mee. Dat is ook maar 3 maanden. Gonia. Jegonias. Gonia. Waarvan dan staat, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia, de zoon van Joachim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand. Nou ja, die begrijpt u langzamerhand, hè. Hoezeer ik ook beloften gedaan heb en hoezeer hij ook de aangewezen erfgenaam is van de troon, als erfgenaam van zijn vader, zo zal ik u toch vandaar, van die rechterhand wegrukken, wegdoen. Of van de troon wegdoen, of uit Jeruzalem wegdoen. En het is allemaal gebeurd, dus vooruit maar. Ik zal u namelijk geven, vers 25... in de hand dergenen die uw leven, uw ziel, zoeken. En ik zal u geven in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën. De voorgeschiedenis is die van, nou, de nageschiedenis ook nog trouwens, maar dat heeft niet gewerkt, dat men steun zoekt bij Egypte toch, hè. En Egypte maakte daar misbruik van en zegt, nou, als je steun moet hebben voor mij, dan bepaal ik wel wie er op de troon komt. En hij bemoeide zich dus met de gang van zaken in Jeruzalem. Ik geloof dat Zedekia het later ook nog geprobeerd heeft. Maar er is niks van geworden, want ook Egypte is door Babel veroverd geworden. En zo loopt deze geschiedenis van Jeremia trouwens ook min of meer af. Hè? Jeremia verdwijnt uiteindelijk naar Egypte. Maar ook daar worden ze achtervolgd door de Babyloniërs. Dat wil zeggen, hij had alle reden om bang te zijn voor de opkomst van dat rijk daar in Babel. Dat trouwens al eerder een keer Jeruzalem veroverd had, maar daarna weer teruggetrokken was enzovoorts, hè. Maar vooruit, de Heer zegt, ik zal u overgeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, in de hand der Chaldeeën. Het is uiteindelijk gebeurd in 598 voor onze jaartelling. En ik zal u en uw moeder, die, of ze erop leek, weet ik niet, maar ze heette wel iets als een slang, hè. Nagusta, Nagasta, Nagas, een slang. Nagusta. In 2 Koningen 24, vers 15 staat dat. We hadden de, waren daar zojuist al in 2 Koningen 24. In vers 8 en in vers 15 staat dat. En daar staat dat ook zij werd weggevoerd. De douairière. De zijn moeder, die inmiddels weduwe was uiteraard. Ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land waarin gij lieden niet geboren zijt en daar zult gij sterven. En dat is wat ook inderdaad gebeurd is met Jechonias. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te keren, dat is dus kennelijk Jeruzalem, Judea, daarheen zullen zij niet wederkomen. Hij zou weggevoerd worden en in het buitenland sterven. Dat behoeft nog enige toelichting, want Jechonias was niet de laatste op de troon van David in Jeruzalem. De laatste was Zedekia, die Matanja ook genoemd wordt. Want als Nebukadnezar Jeruzalem verovert voor de tweede maal, we hebben het niet over de derde maal, toen verwoestte hij de hele stad en alles. Maar voor de tweede maal, dat eerste maal was in 606 en de tweede maal was in 598 voor onze jaartelling. Bij die gelegenheid begint trouwens ook officieel de ballingschap, want vanaf dat moment werd het volk weggevoerd. Maar toen werd Zedekia, de oom van Jechonias, op de troon gezet. Jechonias zelf, of Jechonias, werd weggevoerd met zijn moeder en alles naar Babel. En hij was in de lijn van vader op zoon, om zo te zeggen, vanaf David was hij de laatste. Niettemin, Nebukadnezar zette alsnog iemand op de troon uit het huis van David, maar dat springt een generatie terug. Namelijk, dat is zijn oom, een broer van zijn vader. Dus een broer van Eliakim. Oom Matanja werd op de troon gezet en bij die gelegenheid wordt zijn naam veranderd in Zedekia. En daar begint het altijd wat ingewikkeld te worden, wat moeilijk te worden. En dat heeft van doen met complicaties bij het lezen van allerlei schriftplaatsen die daarover gaan. Dat maakt het voor mij helemaal lastig om het te bespreken. Maar goed, ik zal mijn best doen. Maar ik lees eerst even verder hier in Jeremia 22. Vers 28, is dan deze man Jechonia een veracht verstrooid afgodisch beeld, of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen? Het staat er als een vraag. Zo van, er is toch iets mee aan de hand. Bovendien, die man heeft maar 3 jaar op die troon, of 3 maanden, sorry, op die troon gezeten. En hij was ook nog maar een jonge man. Niet van 8 jaar, zoals ergens staat, abusievelijk, maar van 18. Zoals elders dan weer staat. Misschien kom ik het zo tegen. Maar een jonge man, wat moet je die man aanrekenen? Niet die man. Hij werd weggevoerd. En er wordt dan toegevoegd in vers 29. O land, land, land. Hoor des Heer een woord. Zodat we van doen hebben met een 3-enig land, denk ik altijd. Ik ben er een paar die het begrijpen. Als heilig, heilig, heilig is de Heere, betekent dat hij 3-enig is. Dan betekent o land, o land, land, betekent dat je een 3-enig land hebt. Maar dat gelooft hij ook niet, hè? Goed. O land, 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 hoor dus Heere woord. Zo zegt de Heere, schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. En dat laatste, en heersende meer in Juda, lees ik als gebruikelijk als namelijk heersende meer in Juda. Hij zal niet zitten op de troon Davids. Hij zal niet een troon hebben in Jeruzalem. Het is nogal, zijn nogal grote woorden voor iemand die er maar 3 maandjes heeft doorgebracht in die positie. Een beetje verdwaald op de troon, denk ik altijd. Maar niettemin schrijf hem kinderloos. Hij zal niet voorspoedig zijn in zijn dagen. Wat, in die 3 maanden? Nou ja, hij had nog wat jaren te gaan, maar dan in Babel. Daar hebben we het ook nog over. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn zittend op de troon Davids en eerste die meer in Juda. De eerste commentaar, het meest voor de hand liggende commentaar dat gegeven wordt op dit laatste vers is dat niettemin de Heer Jezus toch van hem afstamt en die zal toch ooit wel een keer voorspoedig zijn op die troon. Als je tenminste gelooft in een 1000-jarig rijk, om zo te zeggen. Als je daar niet in gelooft, maakt het allemaal helemaal niks uit. Dus ja, het blijft altijd wat problematisch. Niettemin, de staat schrijft dezezelfde man kinderloos. Maar als hij kinderloos is, hoe kan dan de Heer Jezus van hem afstammen? Dan heb je nog een vraag dus. En dat hij van hem afstamt, bewijst men aan de hand van het geslachtsregister. Want zo heet dat, hè. Geslachtsregister wordt het genoemd in Matteüs hoofdstuk 1. Dat zijn een paar lastige dingen, alles bij elkaar. Maar ja, ik moet ergens beginnen. Dus vooruit maar weer. Wij lezen hierover in 1 Kroniek 3. Daar begin ik dus even. 1 Kronieken. Maar ja, het heeft niet zoveel zin om deze verse die we zojuist gelezen hebben in Jeremia 22... om die op een of andere wijze een betekenis te geven als die dan toch afwijkt van wat er elders in de Bijbel over staat. Je moet daar een beetje voorzichtig mee wezen. En wat je moet doen is dus, zoals altijd, schrift met schrift vergelijken. Nou, dan krijgen we hier een moeilijke schrift. Namelijk 1 Kronieken 3, vanaf vers 15. De zonen van Josia, koning Josia, waren deze. De eerstgeborene Johanan, de tweede Joachim, de derde Zedekia, de vierde Salem. En koning Josia, dat is in de begintijd van het optreden van Jeremia, een koning die nog wel eens wat goeds gedaan heeft voor de Heer, maar daarna ging het helemaal fout. En hij had 4 zonen. De eerste hier heet Johanan. Dat is leuk, dat is interessant, dat is mooi, maar het is academisch. Want wij komen die man verder helemaal nergens meer tegen. Alleen maar hier. Dus dat, daar zijn we gauw mee klaar. Dus eigenlijk. Vervolgens de tweede Joachim. Wordt genoemd, daar hebben we het net over gehad. Want die kwam op de troon. De vierde was Salem, maar die zat nog eerder op de troon, want die volgde vader Josia op. 3 maanden, weet u nog, ook maar 3 maanden. En Joachim kreeg een zoon, Jechonia, daar hebben we het nu over eigenlijk, Jechonias. Maar toen die werd weggevoerd naar Babel, werd hij vervangen door Nebukadnezar, door zijn oom Zedekia, staat er, bij gelegenheid. Misschien kom ik hem nog tegen, maar vooruit. Dat wil zeggen dat de 3 zonen van Josia dan op de troon gezeten hebben. En een van die heeft nog een zoon gehad, dat was Jechonias. En dat was de laatste in de rij van erfopvolging. Daarna sprong het dus een generatie terug. En opzij. Het ging, als je het sterk zegt, het ging dus toch naar een andere tak van de familie. Een verschijnsel dat wij in de Bijbel wel vaker tegenkomen. Dat de erfenis overspringt naar een andere tak van de familie. En dat gebeurt hier ook. Alleen die andere tak is tamelijk dichtbij in dit geval. Naar zijn oom. Zedekia. Zo is het met ons Nederlandse koningshuis ook gegaan. Velen menen dat het afstand rechtstreeks van Willem van Oranje de Zwijger. Willem I. Maar dat is niet zo. Die tak stierf uit en daarna ging het naar een tak van zijn broer. Tja, dat is wat lastig, maar het is zo. Toen maar. En dat gebeurt hier ook. Ging naar zijn oom Zedekia. En daarna staat er ook vervolgens... De kinderen van Jojakim nu waren... Maar laat u niet misleiden, in die register staat nogal eens kinderen. Ik weet niet waarom in de voorgaande versie hier steeds staat zoon. Maar in vers 16 is ineens kinderen, maar er verandert echt niks. Het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Zo. De zonen van Jojakim nu waren... Jechonia, zijn zoon. En ik denk dat men dat woord vertaald heeft met kinderen aan het begin van het vers. Omdat er anders twee keer staat, de zonen van Jojakim, die waren Jechonia zijn zoon. Dan staat het er twee keer, heb u die? Toen hebben ze de eerste keer aan het begin van het vers maar vertaald met kinderen. Maar men zal begrijpen dat er weliswaar hetzelfde woord staat... Maar dat het woord dan toch een specifieke betekenis heeft als het dan weer een keer genoemd wordt. En dit is nog geen probleem, want de zonen van Jojakim waren Jechonia. Ja, inderdaad, dat is een zoon van Jojakim. Dat is die Jechonia waar we het over hebben in Jeremia. En het was zijn zoon, zeggen wij. Ja, maar waarom staat dat erachter? En het antwoord is heel, heel eenvoudig, maar wordt natuurlijk over het hoofd gezien. Het betekent in tweede instantie zijn opvolger op de troon. Want zoon, ja, het wordt gebruikt in verband met de voortplanting, maar het wordt meer specifiek gebruikt voor het erfrecht. En hier vind je het dubbelop. Dat wil zeggen, eerst kinderen, vooruit dan. Zo hebben de vertalers het voor de gelegenheid dan maar vertaald. En dan Jechonia zijn zoon. Maar Jechonia zijn zoon betekent Jechonia zijn opvolger op de troon van David. En mocht u die gemist hebben, of hem niet zien staan, niet begrijpen, dan krijg je vervolgens Zedekia zijn zoon. Maar voor zover wij weten, de lijst van erfopvolging gaat naar Zedekia. Maar het is... Niet een zoon van Jojakim, ook niet een zoon van Jechonia. Het is een broer van Jojakim. En een oom dus van Jechonia. En dat dat gebeurde, dat is zo omdat er elders staat... dat Nebukadnezar maakte zijn oom, Matanja, in koning in zijn zelfsplaats... en noemde hem Zedekia. En als je dat allemaal niet wil zien, dan moet je nu alsnog uitvinden dat Jechonias een zoon had die Zedekia heette, omdat het hier staat. En dat hij een oom had die Zedekia heette, omdat het elders staat. Maar dan ben je echt aan het knoeien. Het punt is gewoon dat die toevoeging, zijn zoon, betekent zijn erfgenaam. En Zedekia werd de erfgenaam op de troon, de opvolger op de troon. Van zijn neefje. Hebben die nog? Dat mag niet moeilijk zijn. Zijn zo. En dat is ook nog maar een inleiding... want normaal zou ik daar helemaal niet over begonnen zijn nu. In ieder geval begrijp je nu dat het woord zoon... niet altijd betekent een biologisch kind van... maar het betekent een erfgenaam van. En er zijn heel wat schriftplaatsen waar dat... veel meer in het oog springt eigenlijk nog. Maar hier vind je het, dacht ik, uitdrukkelijk. En nou maak moed eigenlijk naar het volgende vers. En de kinderen van Jechonia. Maar we hebben net gelezen, schrijft die man kinderloos. Ja, er staat nog meer dan alleen dat. Maar hier staat de kinderen, er staat ook gewoon zonen hoor. De zonen van Jechonia waren Asser, zijn zoon was Sealtiel. En ik lees eerst verder, omdat die van groot belang is. Er staat namelijk, van deze waren Malchiram en Pedaja en Senaza, Jekamja, Hosama en Nebatja, etc. En nou weer terug. De kinderen van Jegonia waren... Nou ja, voor zover bekend... De man was 18 en had geen kinderen. Als hij zonen gehad heeft, lijfelijke zonen... moet die verwekt zijn geboren zijn in de ballingschap. En daar twijfel ik ook niet aan, dat is gebeurd. Maar als er nou staat in vers 18 meteen... van deze, Jezus, enkelvoud, hè... waren... En het woord zonen mag ertussen blijven staan wat mij betreft. Dat doet er niet toe. Maar van wie waren die zonen in vers 18 dan? Van Asser of van Sealtiel? U mag het zeggen. Nee? Nee, van deze ene. Deze is enkelvoud. De zonen van deze enkelvoud. Ja, dat is niet zo moeilijk, hoor. Maar ik geef toe, je moet er nog wat schriftplaatsen naast leggen. Als je, ik zoek hem niet op, want het kost zoveel tijd, maar zoek het voor jezelf nou eens na. In Matthäus 1 heb je een zogenaamd geslachtsregister. In Lucas 3 trouwens ook. En in Matthäus 1 kom je terecht bij vanaf David... en dan kom je al die namen voorbij en dan weet ik veel... en dan kom je tot Jegonias of Jegonias, dan is het Grieks, hè. Maar het is Jegonia, Jegonia. Kom je tot Jegonias en de Babylonische overvoering. Dat wil zeggen de Babylonische ballingschap. Daar ben je dan. Maar dan moet de lijst verder gaan, die gaat door tot op de Heer Jezus... hè, als erfgenaam van David... En dan staat er, en na de Babylonische overvoering gewon Jegonias, Salatiel. Als je het in het Hebreeuws opschrijft, dan staat er toch Sealtiel. En dat staat hier ook, hè. De kinderen van Jegonia waren Asher, zijn zoon was Sealtiel. Dan merk je nog niks. Maar daarna neem je het register in Lucas 3... Die is, en dan wordt het ook weer lastig, want die staat achterstevoren. Die begint bij Adam. Nee, die werkt naar Adam toe, sorry. Die begint bij de Heer Jezus en terug naar Adam. Die lijst die loopt inderdaad via Zerubabel, Sealtiel. Maar die is daar niet de zoon van Jegonias. Zoek het maar na. Zodat je je afvraagt, die Sealtiel, die als eerste genoemd wordt in of na de Babylonische ballingschap, stamt hij nou van die Jegonia af? Of van die andere figuur, ik weet uit mijn hoofd niet wie het is, van die andere figuur in Lucas 3? En het antwoord is makkelijk. Het antwoord is, deze Sealtiel of Salatiel stamt niet van Jegonias af. Hij is alleen zijn opvolger in het erfrecht op de troon van David over Juda. Want ook al is die troon er niet meer... die rechten worden op een of andere wijze bewaard. Dat weten wij Europeanen heel goed. Want Europa wordt voor een groot deel bevolkt... door erfgenamen van allerlei koningshuizen. Echt wel... van tronen, koningshuizen die afgeschaft zijn. En die hebben erfgenamen rondlopen. En, ja, of het weer wat wordt. Was het nou koning van Roemenië loopt er nog ergens rond, hè? Althans een erfgenaam daarvan. Van Griekenland uiteraard ook nog. Maar ja, ik denk niet dat die troon zullen claimen. Vooruit maar weer. Maar zo werken die dingen. En zo was het voor de troon in Jeruzalem. Jegonias was de laatste... En daarna, wie wordt zijn opvolger? Met die troonsrechten. Nou ja, in Jeremia 22 vers 30 lazen wij... schrijft die man kinderloos, niemand van zijn zaad op de troon over Juda. En dat betekent dat volgens de lijnen van de Heer zelf... op een of andere wijze die lijn van Jegonia doodloopt... En wat er blijkbaar, want dat kun je in Lucas 3 dus lezen, wat er blijkbaar gebeurd is, is dat dat erfrecht is overgesprongen naar iemand uit de andere tak van de familie. Dat wil zeggen naar een neef. Nou ja, en neef of zoiets. Want die lijn van Lucas, die loopt van David, niet via Salomo, maar via de broer van Salomo, namelijk via Nathan. Lees hem maar na. Die Salatiel daar stamt niet van Salomo. En dus ook niet van Jechonias. Hij stamt van Nathan. Een lijn die tot die tijd in ieder geval, althans niet binnen de Bijbel, ooit een troon gehad heeft. Maar ze werden er erfgenamen van. Maar wat de lijfelijke afstamming van Jechonias betreft, lezen wij, de zonen van Jechonia waren Asser, hetgeen een toepasselijke naam is, want het betekent zoiets als gevangene. En er staat er daarachter, staat er dan nog, zijn zoon was Sealtiel. Maar het woord zoon heeft daar kennelijk de betekenis van, net als in het voorgaande vers, in vers 16, de betekenis van zijn erfgenaam. Hij kreeg daar een zoon, Asser, maar zijn erfgenaam werd niet Asser, maar zijn erfgenaam werd Salatiel of Sealtiel, die uit de andere tak van de familie stamde, uit de familie van Nathan. Zo is het gegaan. En daarmee is verklaard waarom er specifiek achter staat, hier in 1 Kronieken 3 vers 17, zijn zoon was Sealtiel. En anders had er kunnen worden volstaan met, de zonen van Jechonia waren Asser en Sealtiel. En iets dergelijks in het voorgaande vers ook natuurlijk. Dat verhaal omtrent Zedekia. Het ene is de lijfelijke afstamming, het andere is, maar wie is het erfgenaam? En dan gaat het dus om, hè? En dus is weer de vraag, naar aanleiding van 1 Kronieken 3 vers 18, deze van deze. Nou, van wie waren die? Van wie stamden die? Van Asser dus. Zonen van Jechonias, wel degelijk. En dus inderdaad afstammend van David, maar geen erfgenamen in de praktijk van de troon. De erfrechten van de troon werden door de Heer zelf van Jechonias weggenomen en gegeven aan Salatiel uit de tak van, niet van Salomo, maar uit de tak van Nathan. En daar stamt de Heer Jezus vanaf. Uit de andere tak van de familie. Waarna de vraag is, maar waarom moest dat nou zo nodig? Want wat voor zin heeft dat als Jechonias toch kinderen heeft enzovoorts? Uiteindelijk, al zijn die dan ook in ballingschap geboren. En het antwoord is natuurlijk, in de eerste plaats, kijk, je moet een beetje zoeken en dan kom je erachter dat dit daadwerkelijk gebeurt. Dat die tak overspringt. Je komt er vanzelf op, denk ik, als je Matthäus 1 en Lucas 3 vergelijkt. Ik tenminste wel, ik heb daar niet de minste twijfel over. Maar waarom gebeurt dat? En mijn antwoord is, omdat op veel groter niveau dat hele koningshuis van David weliswaar gecontinueerd wordt. Dat moest ook wel, want er zou altijd iemand uit David, of uit Juda, maar ook uit David, op de troon zitten over Israël. En wat er gebeurd is, is dat die troon zo zonder meer uit Jeruzalem wordt weggenomen en gegeven wordt aan een andere tak van de familie. En daarmee komt het in Ierland terecht. En dat grijpt niet terug op David, dat grijpt zelfs nog verder terug naar Juda met zijn tweeling. Dat is dat verhaal van het huis van David stamt af van Peres, maar de troon wordt overgedragen aan Zera. Want een dochter uit het huis van Zeres, minstens één, zoals we later in Jeremia lezen, trouwt met een afstammeling van Juda uit het huis van Zera. En daarmee draagt zij het erfrecht over naar de andere tak van de familie. Dat is wat gebeurt. Zodat zowel uit Juda als uit David de troon over Israël wel degelijk voortgezet wordt, maar niet over Juda en niet in Jeruzalem, maar onder de 10 stammen feitelijk van Israël, maar niettemin uit het huis van, uit de stam van Juda en David. Hebben jullie die nog? Want te denken dat alles wat uit Juda stamt behoort tot het Joodse volk, dat is een misverstand, hè? Dat is niet zo. Nou goed, ook daar hebben we het later nog wel over. Maar daarmee zijn we er feitelijk nog niet. In de eerste plaats, als er staat, schrijf deze man kinderloos, dan zou je moeten vaststellen dat er staat, schrijf deze man kinderloos. Dat hoeft niet te betekenen dat hij echt geen kinderen had. Maar voor de administratie speelt het geen rol van betekenis. En het woord kinderloos, die is ook nog makkelijk trouwens, dat komen wij ook maar 4 keer tegen in de Bijbel. Namelijk bij Abraham in Genesis 15 vers 2, als de Heer weer eens een keer zijn belofte aan Abraham herhaalt. En daar wordt Abraham zo moe van en die zegt tegen de Heer, Heere, Heere, wat zoudt gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga. En die Elie, die knecht, die Damaskener, die knecht van mij, die herft straks alles, want ik heb verder geen familie. Of zo. Want dat is de normale gang van zaken. Kinderloos. En inderdaad, op dat moment had Abraham geen kinderen. Toen zei de Heer, nee, maar dat is een kwestie van tijd. Eigenlijk betekent het ook onvruchtbaar, hè. Je kan het merken, want het Hebreeuwse woord is ariri. Ariri, dat is met een uitbreiding van een wortel die wij kennen in het Engelse woord arid. Kent u dat? Arid. A-R-I-D. Droog. En daarmee onvruchtbaar. En daarna vind je de term alleen nog 2 keer in hetzelfde verband in Leviticus 20, vers 20. 2 keer in hetzelfde vers. En dat betekent wat het betekent. Kinderloos. Het is niet verkeerd vertaald, het is kinderloos. Maar er staat, schrijf deze man kinderloos en laconiek meldt de Bijbel. Jechonias had kinderen, zonen. Alleen die Salatiel was niet van zijn zaad, maar was uit de andere tak van de familie. Maar hij had in ieder geval een zoon Asser. Dat staat er in 1 Kronieken 3, vers 17. En daar is nogal wat uit voortgekomen, overigens. Daar hoef ik verder niet op in te gaan, maar ze worden wel genoemd en geteld in meerdere generaties. En ik denk ook dat dat gebeurd is omdat deze afstammelingen van Jechonias wel degelijk een leidinggevende positie gehad hebben, minstens onder de Joden in hun ballingschap. En in het vervolg daarop hebben wij goede reden om te geloven dat die lui zelfs inderdaad als koningen beschouwd werden onder hun afstammelingen in de ballingschap. Maar die ga ik uiteraard niet bespreken hier. Want we moeten hier het strak houden bij wat de Bijbel ons vertelt. En eventueel die directe verbanden met de geschiedenis. En dit zijn indirecte. Maar dat het huis van David zo zijn afstammelingen gehad heeft onder de stammen van Israël in de verstrooiing vanuit Jechonias. En dat die zelfs onder ons zich bevinden hier in Europa, dat is tamelijk algemeen bekend. Dat wil zeggen, dat zit in de archieven, dat staat in de archieven en die zijn openbaar. Dus je kan het zo nazoeken als je dat zou willen. En daarna kun je altijd zeggen, ik geloof het niet, want dat zegt men over de Bijbel ook. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin voor mij om daar nu verder op in te gaan. Wat ik nog wel zou moeten aanhalen, denk ik, is het uiteindelijke lot van die Jechonias. Moet ik even zoeken. Of ik het zo gauw kan vinden. Ja, ik kan het vinden. Dat is in, denk ik tenminste, in onopvallend, want er staat weer niet een kopje boven, in het allerlaatste deel van 2 Koningen. Dat wil zeggen 2 Koningen 25. Heel toepasselijk, want we hebben het over koningen en die boeken heten zo. En we zijn aan het eind van de rit hier. De laatste generatie. Want dat was Jechonias dan, hè. Die weggevoerd werd in de ballingschap. Maar er staat er nog laconiek achteraan in vers 27. En het geschiedde daarna in het 37e jaar der wegvoering van Jojachin, de koning van Juda. 37 jaar na 598 voor onze jaartelling. 37 jaar. Hij was 18 toen hij weggevoerd werd, 47, in de 50e rente, ongeveer. Nou ja, in de 12e maand, op de 27e dag der maand. Hoe weten we dat zo precies? Jaren, maand en dag. Kan maar één reden voor zijn, hoor. Kan maar één reden voor zijn. Dit komt ergens uit een archief. Uit zo'n openbaar archief. Van mijn part een gesloten archief. Maar het komt uit een archief waarin men inzage gehad heeft. Die besluiten van overheidswegen werden altijd gedateerd tot in onze dagen. En daar staat er bij wanneer het was. En hier staat het bij, nauwkeurig. Iemand heeft dat kennelijk gezien en opgetekend en verzameld. En dat betekent ook dus dat het een belangrijke gebeurtenis is. Want de volgende vraag is, maar waarom staat het in onze Bijbel erbij? En het antwoord is, omdat het belangrijk is. Er is iets mee. Het betekent namelijk dat wat nu vermeld wordt niet het einde is van de geschiedenis van Gonias. Of van Jegonia. We hebben 3 maanden, werd weggevoerd, wordt kinderloos geschreven, maar raad is wat. 37 jaar later, in de 12e maand. Hij heet nog steeds trouwens de koning van Juda. In de 12e maand, op de 27e der maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar als hij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. Hij haalde de man uit de gevangenis, die heeft al die jaren daar gezeten. Het grootste deel van zijn leven, denk ik. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen. Hij stelde de stoel van die Gonias, die ooit 3 maandjes in zijn jeugd koning van Juda geweest was. Hij stelde zijn stoel boven de stoel der koningen. Ander woord voor stoel der koningen. Hè? Dank u, broeder. Troon. Hij werd verhoogd boven de tronen van die andere koningen die bij hem te Babel waren. Hij werd beschouwd dus officieel als de belangrijkste koning in Babel onder Evil-Merodach. Hij werd de een na hoogste in het rijk. Ja, en noem nog eens een. En Nehemia, al was het toen al de Persische. Dat wil zeggen, die rollen zijn niet uitgespeeld. Hij is weliswaar in ballingschap, maar hij wordt alsnog verhoogd in de ballingschap. Wat denkt u dat dat betekent? Ja, misschien denkt u er helemaal niet bij. Misschien, ik bedoel het niet lelijk, maar misschien weet u daar geen raad mee. Maar ik beschouw het als een profetie. Dat betekent het op een of andere wijze dat Davidische koningshuis in de ballingschap alsnog een zeer vooraanstaande positie zal vervullen in de loop van de geschiedenis. En onder de volken. Mag dan een oordeel van Gods wegen zijn dat ze in ballingschap zijn. Maar we hebben nogal wat profetieën over dat het in de ballingschap toch alsnog goed zou gaan. Dat men zich in de ballingschap zou bekeren. Dat de Heer hen in de ballingschap zou zegenen over het volk. Maar impliciet, en hier iets minder impliciet, wel degelijk over dat huis van David. Ze misschien dan niet op de troon van David officieel in lijnrecht erfrecht. Maar het is wel het huis van David. En daar gaat het maar om. Hè? En hij veranderde de klederen zijner gevangenis. En hij at gedurig brood voor zijn aangezicht. Al de dagen zijns levens. En aangaande zijn tering, een gedurige tering. Met hem. Een dotatie heet dat in België, heb ik gehoord. Een dotatie. Een toelage voor de leden van het koninklijk huis. Ja. En dan gaan dus zijn tering, dat wil zeggen kosten van onderhoud. Een gedurige tering werd hem van de koning gegeven. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, al de dagen zijns levens. Nou ja, die erover waren, na zijn 55ste of hoe oud hij maar was. Heb u dat nog? Het is altijd een los stukje geschiedenis, je haalt het eruit en je wist het niet. Maar het staat er wel. Sterker nog, het staat er nog een keer. Wij zijn er nog weliswaar niet aan toe, maar helemaal aan het eind van Jeremia staat hetzelfde verhaal. Vers 31. Het geschiedde daarna in het 37ste jaar der gevankelijke wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand op de 25e der maand dat Evimerodach, de koning van Babel, in het eerste jaar zijns koninkrijks het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, verhief en hem uit het gevangenis uitbracht. Dat het ongeveer hetzelfde is, duidt erop dat het uit dezelfde aanhaling komt, uit dezelfde bron. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. Staat er precies hetzelfde. En hij veranderde de klederen zijn gevangenis en hij at gedurig brood voor zijn aangezicht. Al de dagen zijns levens en dan gaande zijn tering en gedurige tering werd hem van de koning van Babel gegeven. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag tot op de dag zijns doods, al de dagen zijns levens. Is dat duidelijk? Er zou alleen niemand van zijn zaad op de troon van David zitten in Jeruzalem. Maar niettemin wordt dit huis ook van Jechonias alsnog gecontinueerd. Niet in de zin van op de troon in Jeruzalem, maar wel in de zoon van afstammelingen uit ditzelfde koninklijk huis en een positie boven alle andere koningen in Babel, enzovoorts. Men zou er niet te gering over denken. Heb je die nog? Er is nog wel wat aan de hand met dat huis van David. Nou goed. Meer daarover de volgende keer, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Hè? Zullen wij de Heer dank zeggen? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons uw woord hebt gegeven en dat we mogen zien en leren dat u betrouwbaar bent. En bij alles wat onbetrouwbaar is en wat wankelt in deze wereld, dat u niettemin uw beloften gestand doet. En dat u die God bent die gesproken hebt en die ook bij machten bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, ook vandaag. En mogen leven uit de zegeningen die gerealiseerd zijn geworden voor altijd in het werk van onze heiland zelf. In wie wij hebben de verlossing en de vergeving onze misdaden, in wie wij begenadigd zijn geworden, maar ook in wie wij tevoren bestemd zijn om tot zonen gesteld te worden. Alsnog, in de toekomst, om erfgenamen van u te zijn en mede-erfgenamen met Christus en te delen in de heerlijkheid van dat koninkrijk dat in de toekomst zal geopenbaard worden en hier op aarde ook hersteld zal worden in Jeruzalem. Wij zeggen u dank dat we dat uitzicht hebben en dat we niet zitten met een Bijbelse geschiedenis die ergens ophoudt nadat alles desastreus was afgelopen, maar integendeel dat we weten dat uw werk voortgaat en dat u ook in de toekomst in het bijzonder alsnog zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat we onze veiligheid, onze zekerheid, onze toevlucht bij u hebben. En dat waar wij tot u naderen om te knielen, ons neder te buigen voor u en uw troon, dat we daarvan u ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Dat we mogen leven aan uw hand, in uw kracht, en dat u het bent die ons wilt leiden in heel de waarheid en daarmee in uw licht. En daarom vragen we u, op grond van die beloften, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.